We gaan lezen uit het woord van God en dat doen we uit het boek Jozua. Dat had u verwacht, dat stond ook op het lijstje en dat willen we ook graag doen. Jozua. Ik begin in hoofdstuk 1. En aan het eind van de avond zijn we bij hoofdstuk 24. Hoofdstuk 1, Jozua. Het geschiedde na de dood van Mozes, de knecht des Heren, dat de Heere tot Jozua, de zoon van Nun, de dienaar van Mozes, zei: mijn knecht Mozes is gestorven. Wel nu maak u gereed, trek over de Jordaan hier, gij en dit gehele volk, naar het land dat ik hun, de Israëlieten, geven zal. Elke plaats die uw voetzool betreden zal, geef ik u, zoals ik tot Mozes gesproken heb, van de woestijn en de Libanon ginds tot aan de grote rivier, de rivier de Eufraat, het gehele land der Hethieten, en tot aan de grote zee in het westen zal uw gebied zijn. Niemand zal voor u stand houden al de dagen van uw leven. Zoals ik met Mozes geweest ben, zal ik met u zijn. Ik zal u niet begeven en u niet verlaten. Wees sterk en moedig, want gij zult dit volk het land doen beërven, dat ik hun vaderen gezworen heb hun te zullen geven. Alleen wees zeer sterk en moedig en handel nauwgezet overeenkomstig de gehele wet die mijn knecht Mozes u geboden heeft. Wijk daarvan niet af, naar rechts nog naar links, opdat gij voorspoedig zijt overal waar gij gaat. Dit wetboek mag niet wijken uit uw mond, maar overpeins het dag en nacht, opdat gij nauwgezet handelt overeenkomstig alles wat daarin geschreven is. Want dan zult gij op uw wegen uw doel bereiken en gij zult voorspoedig zijn. Heb ik u niet geboden, wees sterk en moedig, sidder niet en word niet verschrikt, want de Heere uw God is met u overal waar gij gaat. Toen beval Jozua de opzieners van het volk, gaat midden door de legerplaats en beveelt het volk aldus: bereid u teerkost, want binnen 3 dagen zult gij de Jordaan hier overtrekken om bezit te gaan nemen van het land dat de Heere uw God u tot een bezitting geven zal. Dan hoofdstuk 3. Hoofdstuk 2, de geschiedenis van Rachab, daar ga ik wel iets over zeggen. Hoofdstuk 3, vers 1, toen stond Jozua 's morgens vroeg op, hij en al de Israëlieten braken op van Sittim en ze kwamen tot aan de Jordaan, waar zij overnachten voordat ze overtrokken. Na verloop van 3 dagen gingen de opzienders de legerplaats door en ze gaven het volk dit bevel: zodra gij de ark des verbonds van de Heere uw God ziet en de Levitische priesters die haar dragen, dan zult gij ook van uw plaats opbreken en achter haar aantrekken. Er zij echter tussen u en haar een afstand van ongeveer 2000 ellen lengte. Komt niet dicht bij haar, opdat gij de weg moogt weten waarlangs gij gaan zult, want langs die weg zijt gij nog gisteren, nog eergisteren getrokken. Nou, dat gebeurt ook. Dan iets uit hoofdstuk 4, vers 15. En de Heere zei tot Jozua: beveel de priesters die de ark van het getuigenis dragen uit de Jordaan op te klimmen. En Jozua beval de priesters: klimt op uit de Jordaan. Toen dan de priesters die de ark van het verbond des Heere droegen uit het midden van de Jordaan opklommen, hadden de voetzolen van de priesters zich nauwelijks losgemaakt en het droge betreden of de wateren van de Jordaan keerden terug naar hun plaats en stroomden als tevoren langs zijn gehele oever. Dan hoofdstuk 5, vers 8. Toen het gehele volk zich tot de laatste man toe had laten besnijden in Gilgal, waar zij bleven en waar zij in de legerplaats waren, en ook bleven totdat zij hersteld waren. En de Heere zei tot Jozua: heden heb ik de smaad van Egypte van u lieden afgewenteld. Daarop noemt men die plaats Gilgal tot op de huidige dag. En terwijl de Israëlieten te Gilgal gelegerd waren, vierden zij het Pascha op de 14e dag van die maand des avonds in de vlakten van Jericho. En zij aten daags na het Pascha van de opbrengst van het land ongezuurde broden en geroost koren op dezelfde dag. En het manna hield op, daags nadat zij van de opbrengst van het land hadden gegeten. Dus hadden de Israëlieten geen manna meer, maar ze aten dat jaar van wat het land Kanaan opleverde. Het gebeurde nu, terwijl Jozua bij Jericho was, dat hij zijn ogen opsloeg. Zie, daar stond een man tegenover hem met een uitgetrokken zwaard in de hand. Jozua trad op hem toe, vroeg, behoort gij tot ons of tot onze tegenstanders? Doch hij antwoordde, nee, maar ik ben de vorst van het Heer des Heren. Nu ben ik gekomen. Toen wierp Jozua zich op zijn aangezicht en zei tot hem, wat heeft mijn Heer tot zijn knecht te zeggen? De vorst van het Heer des Heren zei tot Jozua, doe uw schoenen van uw voeten, want de plaats waarop gij staat is heilig. En Jozua deed dit. En dan komt Jericho enzovoort, enzovoort, enzovoort. Tot zover het lezen van de schrift. We zijn nu aangekomen bij een van de mooiste Bijbelboeken van het Oude Testament. Het is makkelijk praten, want alle Bijbelboeken zijn mooi. Dus je komt er altijd uit. Maar het is echt zo. Het is een heel bijzonder Bijbelboek. Jammer genoeg niet zo vaak geciteerd. In de vorige studies probeerde ik te zeggen dat het Oude Testament niet een soort aanhangsel is waar je vandaag ook wel buiten kunt. Maar dat het een heel essentieel stuk onderwijs van de Here is. Zonder dat begrijpen we het Nieuwe Testament niet. En elk Bijbelboek uit het Oude Testament heeft in het Nieuwe Testament wel een soort tegenhanger. En dat is bij het boek Jozua zeker zo. In het Nieuwe Testament is als tegenhanger van dit boek Jozua het Oude Testament te noemen de brief aan de Efeziërs. Maar misschien wist u dat al. In de brief aan de Efeziërs, daar wordt in hoofdstuk 1 gezegd, jullie zijn gezegend met alle geestelijke zegeningen in de hemelse gewesten. En dan wordt in diezelfde brief gezegd, maar om die zegen te kunnen genieten, moet je je goed realiseren dat onze strijd niet is tegen vlees en bloed, maar tegen machten, overheden, krachten, boosheden in de hemelse gewesten. De zegen is in de hemelse gewesten, Efeziërs 1 vers 3, en de strijd is in de hemelse gewesten. Jozua, daar ligt het land, het hele land ligt voor u open. Daar is de zegen, gezegend met heel dat land, heel dat gebied. Overal waar jij je voet op zet, dat is van jou. Maar 31 koningen moet je overwinnen. Dat is dit boek. Een strijd ongekend, zoals ze in de woestijn niet gehad hadden. Nooit is de strijd zo hevig geweest dan in dit boek Jozua. Dat is die parallel. Ik hoop dat dat al een beetje helder wordt. Die parallel is heel belangrijk. En om de brief aan de Efeziërs te begrijpen, maar natuurlijk ook om die brief die Jozua schreef te snappen. Het is eigenlijk daarom dat we gezegd hebben boven dit onderwerp plaatsen wij de titel zegen en strijd. Dat hoort een beetje bij elkaar. Zegen en strijd. Voor wie is die zegen bedoeld? Voor het volk van God. Wie vormen vandaag het volk van God? Zijn het mensen die allemaal ingeschreven staan in kerkelijke registers? Ook, denk ik. Maar dat is niet genoeg. Ik denk wel dat we ergens ingeschreven staan, dat bedoel ik dus ook te zeggen. Maar het is niet genoeg. We hebben echt de Heer Jezus nodig als onze heiland, als onze verlosser. En je moet hem kennen als de heiland, als degene die voor jou en voor jouw schuld dat werk aan het kruis volbracht heeft, waardoor hij jou bevrijd heeft van elke band, van elke onderdrukking, vrijgemaakt door het kostbare bloed van een onberispelijk en een vlekkeloos lam, de Heer Jezus Christus. Hem leren kennen. Dan hoor je bij het volk van God. Dan gaat de Heilige Geest in je wonen. Als je hem hebt leren aannemen, leren kennen. Als je heiland, dan gaat de Heilige Geest in je wonen. Maakt van jouw lichaam zijn tempel. En voegt je ook bij het volk van God. En dat betekent dat je ook strijdt. zult kennen. Ik weet nog dat ik gedoopt werd. Ik wist niet wat me overkwam. Nee, ik bedoel dan die opmerking die nog komt. Ik wist eigenlijk niet dat gebeurde. Want iemand zei toen op dat moment welkom in de strijd. Ik had een uur eerder aan mijn vader en moeder verteld dat ik me liet dopen. En die vonden het helemaal niet leuk. En die hebben gemopperd en gescholden en ik weet niet wat allemaal. Ik vond dat ik de strijd toen al gehad had. En als iemand daarna nog zegt van welkom in de strijd. Dan denk je, ja maar ho, ik heb al strijd of ik heb het al gehad. Ik ben blij dat ik daar net weg kon fietsen. Maar die broeder had wel gelijk. Zodra je echt kiest voor de Heer Jezus, hoe dan ook, hè, wanneer dan ook. Het gaat me niet om een doopopvatting, maar als je echt kiest voor de Heer Jezus. Nou, dan kun je de klok erop bijzetten dat de strijd ook begonnen is. Welkom in de strijd. Nou, sommigen haken af, die zeggen, ja, dat wil ik helemaal niet. Ik wil wel een aardig kabinet, maar ik wil niet te veel betalen. En ik wil ook niet te veel moeite en ik wil het een beetje easygoing hebben. Dus ik, daar opteer ik voor. Dat is mijn optie, daar ga ik voor. Gelovigen zijn soms ook ontzettend gemakzuchtig. En die hebben alleen maar gemakkelijke stoelen. Die stoelen niet hoor, die zitten helemaal niet zo lekker. Als u dan toch wat wilt. Deze hoeft u niet mee te nemen. Misschien moeten we die stoelen hebben die daarachter staan, daar zit ook niemand. Maar dan moet je namelijk klein voor worden om daar te kunnen zitten. En dat is wel een beetje ons onderwerp voor vanavond. Zouden we willen, willen we in de zegen van de Heere stappen? Dan moet je een principebesluit innemen. En ik zeg dit heel nadrukkelijk, want 2,5 stam gingen niet mee. 2,5 stam die zeiden, nou het is ons hier ook wel goed. Het gras is hier groen en we hebben wat schaapjes, wij blijven hier. Dat hebben ze gedaan ook. Alleen, de strijders moesten wel mee, omdat ze dan een soort voortrekkersrol moesten gaan vervullen. Maar de grijzaards, de kinderen, de vrouwen, die zijn gebleven, die zijn niet meegegaan. Dus 2,5 stam zijn nooit in dat land gekomen. En het komt mij voor dat vandaag ontzettend veel mensen zeggen, nou het is hier ook wel goed. Ja, het is niet alles, maar ja, wat wil je? En een beetje aardig is het toch wel hier. Vinden het zo wel goed. En vinden groeien in het geloof eigenlijk maar een stukje fanatiek gedrag voor hobbyisten. Maar niet voor de gewone gelovigen. De gewone gelovigen vindt het hier ook wel goed. Ik heb het zo helder mogelijk willen neerzetten, maar ik denk dat je je herkent en dat je dit verschil ook voelt. Je kunt namelijk kiezen voor de geweldige zegen van de Heere. En je kunt kiezen voor een stukje gemakzucht en een stukje, nou, het is zo genoeg voor mij. Degenen die verder gingen, die kregen onmiddellijk te horen, voor de strijd aanvangt, en ik heb het met je gelezen, bewust, moest luisteren, ik ben bij je, de Heere God, uw God is met u overal waar gij gaat, word niet verschrikt, niet bang worden, ik ben er. Ik ga je helpen. Ik ben erbij. En zoals ik met Mozes geweest ben, zo zal ik met jou zijn. Nou, Mozes, die had al wat. Die was heel dicht bij de Heere. Die kon zo het Heilige der Heiligen binnenlopen, zonder te sterven. Hoorde de stem die tot hem sprak, duidelijk, niet in raadselen. Die Mozes, ja, en zoals ik met Mozes geweest ben, zo ben ik ook met jou. In Jozua, de opvolger van Mozes, zie je eigenlijk de gelovige die in de geest van Christus handelt. Even een mond vol. Jozua is het type van een gelovige die in de geest van Christus handelt. Mozes, type van de Heer Jezus, weet je wel. Maar die is er niet meer. Die is weggegaan. Die is opgenomen of die is bij de Heer. En nu zit je in de praktijk van vandaag met Jozua gedrag. En ik hoop dat je dat gedrag over wilt nemen, zusters en broeders. En dat je in de geest van Christus wilt gaan staan om in die zegen van de Heere te komen. En de Heere zegt je onmiddellijk in bemoedigende termen toe: wees sterk en moedig, want het lukt je. Wees sterk en moedig en handel nauwgezet overeenkomstig de gehele wet. Wetboek mag niet wijken uit je mond, maar overpeins het dag en nacht. Nauwgezet handelen, want dan zult gij uw wegen, uw doel bereiken en gij zult voorspoedig zijn. Eigenlijk is dit een stukje voorwaarde. Je moet willen en je moet dan ook overwegen dat alles wat God gezegd heeft waar is. Nou, dat is al een hele mond vol. Want we willen nog wel van alles, maar alle wetten van de Heere nakomen. Nou, A, kunnen we dat niet en B, denken we, ja, er zal best iets zijn in onze levens waardoor we afhaken. Nu hoop ik dat je durft te zeggen: Heere, ik kan het niet, maar in uw kracht en in uw genade durf ik het. Met u. En dat is ook precies de insteek. Het is een geweldige bemoediging voor ons om te durven zeggen: in uw kracht, gelovend ga ik. Ik weet niet of broeder Dick dat lied daarom uitgezocht heeft, maar we zongen het wel vanavond. Gelovend ga ik, eigen zwakheid voelend, maar in uw kracht, in uw genade, door uw genade durf ik het aan. En dan wordt het volk opgeroepen om teerkost te bereiden. Je zou gezegd in onze taal zeggen: van, denk erom een paar lunchpakketjes meenemen. Teerkost, dat betekent dat je wat reserve hebt. Nou ja, veel nieuwe zin. Heb je een paar dingetjes voor reserve bij je? Gewoon om de strijd in te gaan. Betekent dat een paar teksten extra uit je hoofd leren? Nou ja, zou kunnen. Betekent dat een hele preek opslaan in je grijze massa? Kan ook. Betekent dat een cd'tje meenemen voor onderweg? MP3'tje bij ons? Beetje van iPod? Met een D alstublieft. Betekent het dat ongeveer? Ik denk het wel. Ik denk het echt. Bereidt u teerkost. Hadden we het vroeger al moeilijk om een preek, laat ik maar zeggen, heel dichtbij te houden. Want dan moest je het al uitschrijven. En dan moest je dat van de predikant al krijgen om het over te schrijven. Of misschien toen al om het te kopiëren. Maar dat was al moeilijk. Maar vandaag is dat niet meer zo moeilijk. Ons lunchpakketje is veel en veel vlugger klaar. Eén keer bij Rob Spijers en je hebt een hele stapel lunchpakketjes. Bereid u teerkost. Nee, ik meen het heel serieus. Geniet van de Heer Jezus. Zorg dat je voedsel krijgt, dat je gezond bent, dat je wat bij je hebt. Dat je body krijgt, dat je in geestelijke zin stabiel bent. Dat je voedsel krijgt, voedsel van de Heere God zelf. Bereid u teerkost. Ik denk dat ik nu genoeg gezegd heb, maar dat is heel essentieel. Zo was dat een soort preparatie, een stukje voorbereidend werk om over te steken over de Jordaan. Tussen hoofdstuk 1 en 3 zit hoofdstuk 2. Dat is logisch, maar het is een heel ander onderwerp. Dat tweede hoofdstuk is er later pas bijgeschreven, is er later pas bijgekomen. Dat doet niets af, want het heeft wel plaatsgevonden. Verspieders uitgestuurd. En Rahab, die mevrouw die op de muur woonde, heeft verspieders binnengelaten en heeft boden uitgeladen. Let maar op, de taal van Jacobus. Verspieders zijn binnengekomen en boodschappers van God zijn weggegaan. Toen waren het geen verspieders meer. En Rahab heeft wel te degen een belijdenis afgelegd. En waarom hebben we dit nu? Nu, ik ben er zeker van dat de Heere God, toen heeft Israël niet geweten van dit gebeuren. Maar toen ze terugkwamen, die verspieders, en toen Jozua zei: nu is het zover, nu gaan we de rivier over, En toen klonken die stemmen nog van die 10 verspieders die al een keer eerder weg geweest waren. En die hadden gezegd, ja, maar je komt er nooit in, want de muren zijn gigantisch dik. En er zijn reuzen, geweldige, grote mensen. We komen er nooit binnen. Toen hebben deze verspieders gezegd, ja, maar de angst voor de Heere is al lang in Jericho. Want dat hadden ze bij Rahab gehoord. Die Rahab die zei, wij weten wel dat jullie die stad krijgen. Er is niemand tegen jullie bestand. Alsof je van binnenuit een soort bewapening krijgt van, je hoeft niet bang te zijn voor die sterke stad. Je hoeft niet bang te zijn voor die zware, zware, hele brede muren. Je mag op de Heere vertrouwen, wees sterk en moedig. Hij doet het, hij maakt het waar. En de angst voor de Heere is al lang in die stad aanwezig. Nou, dat is een flinke opsteker. Datzelfde vind je bij in het boek Richteren. Volgende keer. Gideon, weet je wel? Die luistert naar een droom. Ergens in een legerkamp. En de ene soldaat vertelt aan de andere wat hij heeft gedroomd. Een soort gerstebrood rolde en dat verpletterde het hele tentenkamp. En ze snappen onmiddellijk daar. Dat is de Heere, dat is van Gideon. Nou, en de schrik voor de Heere was al in dat legerkamp aanwezig. Nou, dat is hier ook zo. De schrik voor de Heere was er al. In hoofdstuk 3 begint de feitelijke overtocht. En nu hoop ik dat ik over kan brengen in korte lijnen wat ik graag delen wil vanavond. En dat is, dat wil jij in de zegen van de Heere stappen, wil je echt genieten van dat wat God allemaal aan vreugde en aan blijdschap geeft, dan moet je toch een aantal dingen goed in de gaten houden. En er zijn eigenlijk 2 hoofdlijnen. Dingen die te maken hebben met dat van jezelf, wat van jezelf is, wie je ten diepste zelf bent. En ten tweede dingen die je hebt. Dus dat wat je bent en dat wat je hebt. Daar ga je. De signalen klinken, de bazuinen worden geblazen en we gaan in de stad blokken. En er wordt gezegd, let op de ark van het verbond. En tussen de ark en jullie moet 2000 el zijn, gewoon gezegd 1000 meter, een kilometer. Opdat jullie de weg zullen weten. Nou, ik heb vroeger altijd geroepen, dit snapte ik niet. Eigenlijk snapte ik het vroeger echt niet. Hoe kun je nu zeggen, je moet de weg weten en dan 1000 meter, dus een kilometer van de ark vandaan. Dan zou je zeggen, nou dan moet je er bovenop zitten, toch? Als je met iemand door de stad rijdt, ik weet niet of Tiel een stad is, waarschijnlijk wel. Aan het water, kan niet missen. De roofridders van Tiel, dat moet haast uitkomen. Maar goed, als je door de stad rijdt en je moet iemand de weg wijzen, dan zeg je van, alsjeblieft, dan toch maar even bumper kleven, want anders raken we elkaar kwijt. Maar hier niet, geen bumperkleverij. 1000 meter, dat is een heel stuk hoor. Opdat je de weg gaat weten. Ik zal het nu gewoon zeggen, als je echt naar binnen wilt, dan kan het maar op 1 manier. Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Niemand komt tot de Vader dan door mij, maar je moet wel een beetje gepaste eerbied betonen. Je moet wel afstand houden. Het is je buurman niet, de Heer Jezus. Het is je vriendje ook. Ja, hij zegt, ik wil een vriend zijn. Maar jij moet zeggen, u bent Heer. 1000 meter. Kan geen kwaad hoor. Omdat je de weg zult weten. Maar vanaf het moment dat je de afstand vergeet, verkleint, ga je minder helder zien. En dat is een hele belangrijke vandaag de dag. Wij hebben natuurlijk vroeger de cultuur gehad van de jongste bediende van 16 jaar. Die kwam net uit school en dat was juffrouw Jansen. We waren niet om Tineke te zeggen, want dat paste niet. Het zijn allemaal meneer en mevrouw en juffrouw. Enfin, u en zo. En nu hebben we een heel andere cultuur. Nu zeggen we niet meer koningin, nee, Beatrix. En we praten over haar op Beatrix. Ja, als we in de buurt komen, dan willen we nog wel eens wat beleefdheidsvormen aannemen. Maar gewoon, we praten over Beatrix. En onze minister-president? Ja, Jan Petertje. Nee, het is echt zo. We zitten daar middenin. En in de kerk? Ja. Ja, dato. En ik heb er geen moeite mee. Niks. Maar het is wel verschillend. We leven in een tijd waarin de afstanden zijn verkleind. Ook al omdat de techniek voortschreed. Ik leefde in Groningen. In Hoogezand was een zeer gewaardeerde broeder. Dat was ongeveer 20 kilometer van Groningen. Of 18 kilometer, ik weet niet, zoiets was het. En die zei trots tijdens een bespreking van broeders. Voor mij ben er geen afstand meer. Grunnigs natuurlijk, dat snapt u, hè. Maar u verstaat wel een beetje Grunnigs. Hij zei, ik heb mijn Solex gekocht. Hij had zich zo'n rijwiel met hulpmotor aangeschaft. Voor hem waren er geen afstanden meer. Nee, maar dit is zo karakteristiek voor die tijd. Dat wil je niet weten. Dit klinkt als een grapje, maar ik bedoel het niet. Dit is een verschuiving geweest van je welste. Telefoon, internet, televisie, informatie die je zomaar krijgt. Als er vandaag wat gebeurt in Jeruzalem, er was wat gebeurd. Dan hebben wij het op ons scherm staan. Dat zag je. Je zag dat notabene. Ik was met een groep in Jeruzalem. Daar bij de klaagmuur, daar waar nu gedoe was. En daar hangen camera's. En de vrouw bellen. En die vrouw die zit voor de televisie. En ziet haar man daar bij die klaagmuur. En ziet dat hij met haar aan het bellen is. Ik bedoel, dat is toch techniek. Dat is iets ongehoords van vroeger. Terug naar Jozua, de Heer Jezus, hij is mijn Heer. En dat moet ik in de gaten blijven houden. En u zult mij waarschijnlijk altijd Heer Jezus horen zeggen en nooit zomaar Jezus. En dat doe ik niet omdat ik bang ben. Ik waardeer hem zeer en ik verlang ernaar om hem te zien en om hem te huldigen. Maar hij is wel mijn Heer. Hij is God te prijzen tot in eeuwigheid. En als in de Bijbel opgeroepen wordt om de vrezen des Heren vast te houden, te betrachten, dan is dat nooit het bang zijn voor de Heren, nooit. Is dat altijd het eerbied hebben voor de Heren. Er zij tegen u, tussen u en de ark een afstand van 1000 ellen. Ik hoop dat ik nu genoeg benadrukt heb. Goed, dan was er een pad dwars door het water heen. En wat critici ooit gezegd hebben over de lage waterstand van dat moment is onzin. Was buiten de oevers getreden. Dat het een aardverschuiving zou zijn geweest. Nou, ik ga helemaal mee. Dat geloof ik ook wel. De Heer kan, ik weet niet wat, allemaal aan het schuiven laten gaan. Zodat er een dam ontstaat. En dat is gebeurd. Merkwaardig is natuurlijk dat toen ze er net door waren, dat er weer een aardverschuiving kwam. Die precies de andere kant op ging. En precies de hele zaak weer terugbracht in, nou ja. Het wonder wordt alleen maar groter. Twee aardverschuivingen. Maar ze zijn er wel doorheen gegaan. Maar nu kom ik bij het serieuze deel. Zou je willen? Het gaat me er niet om dat ik nu ineens een verhandeling over de doop ga houden. Dat is niet zo. Natuurlijk is het doorgaan door de Jordaan een beeld van de doop. Maar het is geen beeld van dan gaan we de hemel in. Dat is vroeger wel eens zo voorgesteld. Ik herinner mij een gedicht van professor Dr. Gunning, die het had over de doodsrivier, de Jordaan. En dat is dan het laatste, weet je wel. Dan ga je nog één keer door en dan ben je aan de overkant. Dan ben je binnen. Dan ben je daar waar de Heere is. Nee, ze kwamen nu op het terrein waar de strijd was. De hemel is niet het terrein van onze strijd. In de hemel mag je echt blij zijn met de Heer Jezus. Maar het heeft te maken met ten onder gaan. Dat heeft te maken met wie je zelf bent. Je bent een gelovige. Je bent een kind van God. Je hebt leven uit God. Maar je moet. Dat is moeilijk, hè. Houdt het er dan voor dat je met Christus gestorven en begraven bent? Maak het waar. Dat je in je leven laat zien met Christus gestorven en begraven te zijn. Door de Jordaan gaan. Dat is de route. En ze komen aan de andere kant in een legerplaats. Laat ik maar zeggen dat dat ook weer een camping is. Gilgal. En daar ging het nog verder. Eerst hebben ze daar stenen uit de Jordaan neergezet als een soort gedenkteken. Daar waar zij de nacht doorbrachten, daar moesten de kennelijke bewijzen staan dat ze door de Jordaan getrokken waren. Daar waar ik de nacht doorbreng, vul maar in je eigen leven, huisje, slaapkamer, daar moeten de kennelijke bewijzen zijn dat ik met Christus gestorven ben. En als dat niet zo is, dan moet ik me echt gaan afvragen, hoe vertel ik het mijn kinderen? Want die kinderen zullen vragen, wat betekenen nu deze stenen? Lees maar door, hè? Lees maar door. Hè? Het staat er gewoon, hoor. Het zit gewoon in de tekst. Is in de plek waar ik de nacht doorbreng een duidelijk bewijs dat ik met Christus gestorven ben? Ik bedoel niet een theoretisch geschriftje aan de wand. Toen en toen! Nee, ik bedoel, als mijn kinderen tegen mij zeggen, pa, waarom laat je over je heen lopen? Waarom bijt je niet van je af? Waarom stel je niet orde op zaken? Waarom word je niet een keer boos? Als die kinderen vragen, wat betekenen nu deze stenen? Wat zegt dit? Waarom doe je dit? Met Christus ben ik gekruisigd, met Christus ben ik gestorven en met Christus ben ik begraven. Ik leef niet meer. En wat ik nu leef, dat leef ik door het geloof in de Zoon van God die mij heeft liefgehad en zichzelf voor mij heeft overgegeven. Heel concreet, Galaten 2:20. Zijn er van die gedenktekens in ons huis? Zijn die gedenktekens er ook in de gemeente waar je bent? Of is het ik, het vrome ik dan, daar weer zo prominent aanwezig dat er van met Christus gekruisigd zijn geen sprake meer is? Ik hoop dat je het oppakt. Dit is zo wezenlijk, dit gaat allemaal nog aan de feitelijke inbezitname vooraf. Nou, vervolgens werd daar in Gilgal van alles gedaan. De besnijdenis had plaats. Nou ja, er komt een heel ingewikkeld verhaal. Is dat dan nog een keer besneden? Nee, bleek dat het niet zo is. En toch wordt daar gezegd, dit is de besnijdenis ten tweede male. Het is kennelijk een tweede besnijdenis, een andersoortige besnijdenis. En voor sommigen was het gewoon de eerste besnijdenis. Dat was gewoon niet in de woestijntocht uitgevoerd. Hè? Dat staat in de tekst dat ze in die tijd niet besneden zijn. Ik wil het proberen. Toen Dina, een dochter van Jacob, verkering kreeg met Hemor van Sichem. Toen waren Simeon en Levi, twee broers, die waren helemaal niet zo gelukkig. Mijn kleindochtertje heeft nu een vriendje en haar broer. Die denkt, ja, er is niks voor haar. Weet je wel, zo ongeveer. Hoor ik nu. Zegt hij ook. En maar zo ging het toen ook. Dina had een vriendje. En Simeon en Levi vonden dat maar niks. En die zeiden, weet je, als je met onze zus verkering wilt, dan moet je je laten besnijden. En jij niet alleen, zoon van koning van Sichem, maar het hele spul, alle mannen. En die man die was kennelijk zo verliefd dat hij denkt, nou, dat regelen we. Heel de bevolking van Sichem, alle mannen werden besneden. De derde dag waren ze zo ziek, zo verschrikkelijk ziek, dat ze geen kant uit konden. En Simeon en Levi, ja, die denken, dit is onze kans. En die hebben die hele stad uitgemoord. Simeon en Levi hebben vreselijke dingen gedaan. En dat is niet goed gekomen. Maar waar het nu om gaat is, op het moment dat jij echt aan de slag wilt, echt de strijd binnengaan. Ze komen net de Jordaan door, ze zijn in Gilgal. Op het moment dat Jericho de deuren dicht doet en zegt, en nu, kom eens op als je durft. Op dat moment zegt de Heer, en nu het mes erin. Nou, als ze een beetje goochem waren geweest, die mensen van Jericho, hadden ze op de derde dag een uitval gedaan en ze waren nergens geweest. Weerloos. Daarom deze geschiedenis. Weet je dat het voor mij ontzettend moeilijk is om te leren dat ik eerst zwak moet worden. En dat Gods kracht in zwakheid voorbracht wordt. Dat er niets is van onze kracht, dat er geen kracht van ons is. Ik ga niet katterige dingen zeggen, maar ik ga wel dit zeggen. Er is vandaag een soort streven van health and wealth, ja, een beetje Engelse termen voor welzijn en gezondheid, weet je wel. Dat het je helemaal goed gaat, dat er niets is. Want ja, als je iets markeert, dan kun je niks. Nou, Paulus had iets, had duidelijk een doorn in het vlees. 3 keer had hij de Heer erom gebeden en hij zegt, mijn genade is u genoeg, want mijn kracht wordt in zwakheid voorbracht. Daar willen we vandaag niet meer aan, want daar willen we af, hè? We willen van onze problemen af. Zo snel mogelijk, want dan pas zouden we bruikbaar of inzetbaar zijn. Nee, zei de Heer, juist niet. Er zijn bittere. Ik weet dat ook een moeilijke is, maar er komen allerlei situaties bij, van alles wordt erbij gesleept. Maar dit is wel de kracht van het woord van God. Hier op het moment van het land binnenstappen, een gigantische overwinning moet worden behaald. De muren van Jericho moeten vallen. En de Heer zet het mes erin. Is zo tegendraads als het maar zijn kan. Maar ze hebben niet alleen het mes erin gezet, ze hebben ook het paascha gegeten daar en het manna nog 1 keer en het overjarige koren ook. Ze hebben zich ook gevoed. Ze hebben zich gevoed met een geslachtlam paascha, ze hebben zich gevoed met het manna nog 1 keer, hij die leeft, en ze hebben zich gevoed met hem die de overwinning heeft behaald. Dat is een beetje ingewikkeld voor je vandaag, maar dat zijn de 3 vormen waarin de Heer Jezus voorkomt. Zijn leven, zijn sterven en zijn glorie en heerlijkheid. En met alle 3 mag jij je voeden, moet jij je voeden. Dat is daar gebeurd. Nu is het niet alleen wegdoen, maar ook aandoen. En dan gaat Jozua een klein ommetje maken en hij komt iemand tegen. De vorst van het Heer des Heren. Voor mij is dat het climax in het boek. De Heere God had tegen Jozua gezegd, je bent de opvolger van Mozes, ga, wees sterk en moedig. Niet verschrikken, ga, ik ben met je, ik ga. Enfin, zo ging Jozua ook, zo is het ook begonnen. En nu is hij daar in Gilgal, ze zijn net de Jordaan door. En dan komt dat moment dat Jozua iemand ontmoet. De vorst van het Heer des Heren. Voor mij is dat heel emotioneel, omdat ik geloof dat de Heer zich in jouw leven, ook in mijn leven, wil openbaren. Omdat hij zich wil laten zien wie die is. Jozua denkt, ik weet niet wie die is. Bent u van ons of bent u van onze tegenstanders? Nou, er waren maar 2 opties natuurlijk. Ofwel, je was voor of je was tegen. En hij zei, nee, zegt hij. Ik ben niet van jullie en ik ben ook niet van jullie. Ik ben van daar. Ik zeg het maar even plastisch, maar gewoon om aan te geven wat de Heer bedoelt. Hè? Ik zit niet aan die kant van de lijn, ook niet aan die kant, maar ik ben van een heel andere orde. Ik ben de vorst van het Heer des Heren. Zo heeft de Heere zich daar geopenbaard. En die vorst die zegt, ik ben de vorst van het Heer des Heren, doe je schoenen maar van je voeten. Want de plaats waarop je staat is een hele bijzondere plek. Nu ben ik gekomen. Mijn eigen leven. Ik weet nog dat ik bad, Heere, wilt u zichzelf dan in mijn leven openbaren? Wilt u het daar zo ver laten komen dat ik zie wie u bent? En ik weet ook nog dat ik door de knieën ging. Nu ben ik gekomen. Ineens staat hij daar, de vorst van het Heer des Heren. Als jij doet wat hij wil, als jij verlangt om te groeien, als jij echt verder wilt, echt in de zegen van de Heer wilt komen, zal hij zich openbaren. En de Heer Jezus herhaalt dat in het Nieuwe Testament. Als je mijn wil doet, als je van mij houdt, ik zal mijzelf aan jou openbaren. Johannes 12. 21. Heel precies. Ik zal mijzelf aan jou openbaren. En Johannes 12, 23. De Vader en ik zullen bij je komen, woning bij je maken en maaltijd met je houden. Het is een complete opsomming. De Heer Jezus leren kennen als je heiland, dat is één kant van een zaak. Maar hem leren kennen als de Heere der Heren, als de Koning der Koningen, als de Vorst van het Heer des Heren, is een heel ander verhaal. Dat heeft namelijk te maken met discipelschap en met jouw verlangen om ook te willen. Toen je hem leerde kennen, had je hem nodig vanwege jouw probleem, vanwege je zonde, vanwege je ongerechtigheid en alles wat niet goed zat. Maar hem die plaats geven, doe je schoenen maar van je voeten, beleid maar dat je niks kunt. In de rest van het boek komt de Vorst van het Heer des Heren niet meer voor. Het is echt eenmalig. De Heere wil zich ook in onze levens openbaren. Hij wil zich laten tonen. Hij wil laten zien wie die is. En dan, ja, dan begint het. We zijn er dus nu langzamerhand aan toe om te zeggen, alles van ons is ingeleverd. Mes erin, besnijdenis, dat wat met vlees te maken heeft, kan geen rol vervullen, mag ook geen rol vervullen. Zondige vlees moet worden weggesneden, dat is de besnijdenis. We willen ons voeden met de Heer Jezus, voeden met hem, zowel met hem die nu verhoogd is, als met hem die hier op aarde heeft geleefd, als degene die aan het kruis gestorven is. De drie aspecten van hem zelf. Wij willen beleiden dat we onszelf in de dood moeten geven, dat we echt ten onder moeten en het ik van ons moeten prijsgeven. En dan begint Jericho. 7 dagen eromheen, nou dat heeft altijd te maken met je hele leven. Alles wat 7 dagen duurt in de Bijbel heeft te maken met je hele leven. Nu kan ik onmogelijk alle details van de val van Jericho beschrijven. Ik herinner me dat ik vorig jaar was dat in Doorn in het Brandpunt daar een lezing over gehouden heb. Het is waarschijnlijk nog wel beschikbaar op ergens. Daar zou u alle details nog van kunnen weghalen. Feit is dat het heel uniek is. Voor mij is het een hele bijzondere ervaring. Je moet je voorstellen dat wij dus nu aan de slag moeten om in die zegen van de Heere te komen. Moeten we dan ook strijden? Moeten we dan Tiel, de muur van Tiel, voor zover die nog bestaat, omver zien te krijgen? Of de poorten van Tiel afbreken? Is er één poort? Moeten we dan die ene poort van Tiel dan alsnog om versie te krijgen. Is dat de insteek die we moeten kiezen? Nee, dat is niet zo. Onze strijd is niet tegen vlees en bloed. Maar wat dan? Wat is dan onze strijd? Hoe vertaal je dat dan? En die vertaalslag is heel belangrijk. Wat zou Jericho voor jou en voor mij betekenen vandaag? Ik wil in ieder geval een voorstel doen. Ik ben ervoor overtuigd geraakt dat mijn voorstel juist is, maar dat hoef je nog niet over te nemen. Daar mag je best een keer een maandje over nadenken. In Jericho was heel veel goeds. Niet alleen Rahab de hoer en haar familie, want die zaten daar allemaal op een kluintje. Maar in Jericho was ook heel veel goud, heel veel zilver, heel veel ijzer, heel veel koper. Goud, zilver, ijzer, koper. Dat was heel veel waardevol materiaal. En de Heere zei, al dat ijzer, al het koper, al het zilver, al het goud, dat moet je allemaal uit Jericho halen. Dus niet zeggen, de hele zaak is waardeloos. En dat, wat je eruit haalt, dat moet je voegen bij de schat van het huis des Heren. Heel precies geformuleerd. Dat moet je maar in het huis des Heren brengen en dat moet je maar voegen bij de schat van het huis des Heren. Nu probeer ik het. Achan, hoofdstuk 7, vergreep zich aan het gebannene. Maar wat was dan de fout van Achan? Dat hij met zilver of met goud liep? Dat heeft hij zeker gedaan. Maar was dat fout van hem? Nee, dat was niet fout van hem. Alle Israëlieten liepen met goud en zilver. Allemaal. Wat was dan de fout van Achan? Nou, hij bracht goud en zilver op de verkeerde plek. Hij bracht het in zijn eigen tent, lees zorgvuldig. Kuiltje in de grond, zand erover. Hij voegde dit letterlijk, staat het er, bij zijn eigen gereedschap. De Heer zegt tegen mij daartoe, dat is heel veel wat ik kan gebruiken in jouw leven. Ik heb er zelf hele mooie dingen in gestopt. Misschien wel een stukje goud, misschien wel een stukje zilver, misschien wel een stukje koper, misschien wel een stukje ijzer. En ik wil het graag hebben. Wil je dat eruit halen en aan mij geven? Wil je je eigen gaven door God geschonken? Maar wil je dat wat jij hebt aan mij geven? Zou je het aan mij willen geven? Zou je dat wat je kunt met je mond aan mij willen geven? Of dat wat je kunt met naald, draad, of bestuurlijk, of technisch, of met je stembanden mooi zingen? Zou je dat aan mij willen geven? Weet je dat dat een strijd is die 7 dagen duurt? Ik hoop dat dat overkomt. Anders vraag je maar. Als je het goed gedaan hebt en je krijgt een complimentje na een weekend, dan loop je risico dat je naast je schoentjes gaat staan. Dat heeft sommigen naartoe gebracht. Ze zeggen, ja, we moeten nooit meer complimentjes uitdelen, want dat leidt alleen maar tot eigenwijzigheid. Dus dat moet je niet meer doen. Terwijl de Bijbel zegt, gaat elkaar voor in betoning van eer. Gaan wij zeggen, nee, moet je niet doen. Want die man, die vrouw, die wordt gewoon eigenwijs. Als een mooi lied gezongen is, dan zeg je, ja, we zeggen maar niet. Ja, je kunt moeilijk zeggen dat het een nalied was, of dat het niet leuk was. Maar je moet me niet zeggen dat het mooi was, want dan wordt zo'n zangeres eigenwijs. Luther kreeg een complimentje van Melanchthon, zijn vriendje, vroeger, 1517, 18, 19, 20. Van, je hebt mooi gesproken, mate, vanavond. Ja, zeiden, je bent de tweede die het zei, de duivel zei het ook al. Heel oud, maar dat betekent iets van, ja, daar ben je best gevoelig. Als niemand je waardeert, als niemand belangstelt in dat wat jij kunt, voel je je gefrustreerd, achteruitgesteld. Moeilijk, hè? Ik verlang naar die 7e dag rondom Jericho en dat op die 7e dag uiteindelijk het signaal klinkt. Nu is het zover. Heren, nu is alles wat ik heb voor u. Alles wat ik aan capaciteiten heb, alles wat ik aan gaven heb, alles wat ik aan bijzondere dingen heb van u gekregen, notabene ook nog, want ik kan geen millimeter verzetten, mij verplaatsen zonder u. Maar alles is voor u. Dat is de 7e dag. Pas 7 keer rondom Jericho op die 7e dag. De stad is gevallen. Eindelijk. Dat is een hobbel. Begrijpt u hoe wij vandaag Jericho eromheen trekken ze. Hoe halen we echt de overwinning? Nou, in elk geval te zeggen, wij gaan met u, Heer. En wat u gaat doen, dat weet ik niet vandaag. Maar ik ga met u. En ik wil verder stil zijn. Ik wil rondom Jericho trekken met u. Ik wil heel voorzichtig zijn. En de 7e dag, en wat men ook zegt en hoe men ook uitgelachen heeft op die muren. Ik ga met u. Met u ga ik om die stad heen. En die 7e dag is ineens de overwinning een feit. Ik geloof namelijk dat dat wat waardevol in Jericho is, het menselijke is in geestelijke zaken. Dus mijn verstand, mijn ogen, mijn oren, mijn voeten, mijn handen, wat je kunt, weet je wel. En wat bruikbaar is, waarvan de Heer ook zegt, dit is bruikbaar. Ik wil het graag gebruiken, maar je moet het wel bij mijn gereedschap voegen, zodat ik mij ervan kan bedienen. Heb u het? 1 Korinthe. Er zijn gaven door de geest, bedieningen de Heer en het zijn werkingen God zelf. Dat zijn de 3 terreinen. Maar die bediening, een gave is geschonken. Maar de Heer wil zich van die gave bedienen. En God zal de werking geven. God zal de kracht geven. Dat is de insteek. Moeilijk, hè? Ja, Jozua is geen makkelijk boek. Maar het is wel een heel cruciaal boek. Het is een heel belangrijk boek om je af te vragen. Heer, waar zit ik op dit moment? Waar ben ik? Heb ik dit ooit gegeven? Achan die denkt, nou ik houd nog een poosje voor mezelf. Dit is mooi bruikbaar, ziet er knap uit. Ik stop het in mijn eigen tent, ik voeg het bij mijn gereedschap. in plaats van bij Gods gereedschap. En dat gaat altijd fout. Want de duivel die maakt handig gebruik van jouw eigen wijsheid. Als jij bovenop je gaven gaat zitten. Ik weet het wel, het is ontzettend moeilijk. Als iemand een mooi lied gezongen heeft, dan mogen wij in de gemeente zeggen wat fijn dat de Heer je zo gebruikt heeft. En broeder Zanger die zegt, ja, ik wil er graag $10.000 voor hebben, want dat is het optreden wel waard ongeveer. Nee, ik zeg het een beetje cru misschien, maar het is wel wat er gebeurt vandaag. En of dat nu met computers te maken heeft, of met techniek, met besturen, want de bestuurders zijn ook goud waard, hè? In de politiek en daarbuiten. Zou je jezelf eens de vraag willen stellen of je ooit eens met de Heere om die stad bent heen gegaan? Heb je ooit een omgang gemaakt rondom deze hobbel? Ik hoop dat dat overkomt. Dat je 's morgens zegt, Heer, ik wil eerst met u eens even eromheen gaan. En me opnieuw realiseren dat het om u gaat. En niet om mij. Daarom heb ik een welgevallen in smaadheden en in zwakheden, zei Paulus. Ik heb het aan u gegeven. Zal ik het letterlijk zeggen wat hij zei? Wat winst voor mij was, dat was zijn opleiding, zijn afkomst, zijn mogelijkheid. Heb ik om Christus willen schade en drek geacht. En ik acht het nog voor vuilnis. Heren, ik lever het in, helemaal. Om de uitnemendheid van de kennis van Jezus Christus, mijn Heer. Dan ineens krijgt het boek Jozua gigantische impact. Een enorme lading. Hoe zou het komen dat er zoveel eigenwijzigheid is in de gemeente? Van kom mij niet aan mijn stoel. En zaag niet de stoelpoot onder mij vandaan. En kom niet aan mijn positie, aan mijn plaats, aan mijn... Vul maar in. Hoe zou het... Nou ja, Jericho nog niet. Nog lang niet. Wees nu eens eerlijk en probeer in dit kleine stukje van nu, van vanavond, een soort structuur te zien van... Is dit bedoeld dan om instructie te geven om zo het land binnen te stappen, om zo in de zegen van de Heere te komen en zelf te verdwijnen? Ja, inderdaad, ik moet minder worden, hij moet wassen en de overwinning zal echt voor hem moeten zijn. Als dat echt gebeurt, dan wordt het een geweldige happening, echt waar. Dit is nu precies wat de Heer zo graag in jou en in mijn leven waar wil zien worden. Het land binnenstappen, in de zegen van de Heer komen, in de rijkdommen van hemzelf zijn. En de Heer Jezus, nou ik hoef het eigenlijk niet te zeggen. Hij die rijk was, is om ons het willen arm geworden, om ons die arm waren rijk te maken. Hij, nou ja, het liedje met de kerst, ook voor mij hebt ge uw rijkdom ontzegd. Werd ge in stro en in doeken gelegd. Voor wie dat gij, o Heer, in armoe neer, de bruid uw Heer gegeven om samen met u te leven. Met u te delen het heerlijk loon. Zij bracht u van Gods troon. U bukte zich. U leverde in. De Zoon des Mensen had geen plaats waar hij zijn hoofd kon neerleggen. Hij leverde alles in. Heeft hij voor zichzelf eer gezocht? Heeft hij in zijn bediening ooit gedacht eigen glorie te krijgen? Nooit. Ik hoop dat het overkomt. Nou, pieken nog maar een poosje. Ik stel voor dat we straks na de pauze verder gaan met Jozua, maar ik ben eigenlijk nog lang niet klaar. Maar ik kijk ook een beetje naar de klok. Mensen die in de pauze weg willen, die... Maar die blijven nu dan wel zitten. Nee, maar misschien is het verstandig om nog een paar dingen te zeggen na de pauze. Dan mag u de vragen de volgende keer gewoon meenemen. Ik stop eventjes, als u het goed vindt. Maar misschien kunnen we nog een paar minuten ons concentreren op dat hele bijzondere boek Jozua. Dus ik wil niet zeggen dat u het allemaal gesnapt hebt, want dat zal misschien toch niet... In één keer kunnen. Maar wat wel kan is... een stukje herkauwen gaan doen van... laat het nog een keer weer de revue passeren. Het gaat me erom dat het boek Jozua niet een soort historisch boek is van, hoe ging dat ook alweer toen? En daarna, punt. Dat is het niet. Het is duidelijk bedoeld om het volk van God vandaag zover te brengen dat ze in de zegen van God gaan staan. En zoals in de dagen van Jozua, de Heere zei, elke plaats waar jij je voet op zet, dat is van jou. Het lag er wel, maar je moet er wel je voet op zetten. De zegeningen van de Heere zijn er, gezegend met alle geestelijke zegening, maar je moet er wel je voet op zetten. Het moet wel een stukje van jezelf worden. Het moet je eigendom worden. Met andere woorden, Heere, ik wil u daarvoor gaan danken. Want ik geloof dat het bezit nemen van te maken heeft met het danken voor. Als je iets aangeboden krijgt, dan mag je dank u wel zeggen. Of dat nu een boterham is, of een complete maaltijd is, of wat anders is. Je mag ervoor danken. En dat gaat met de zegeningen ook zo. De Heere wil dat je hem dankt voor de zegen die hij gegeven heeft. Dank u wel voor al die zegeningen. Dat kun je dus heel vaag, heel algemeen zeggen. Ja, Heer, ik dank u voor al uw geestelijke zegeningen. Punt. Zonder dat je nadenkt over de inhoud van die geestelijke zegeningen. Dat kan. Dat is een beetje oefening misschien. Maar ik hoop dat je dat wel leert. Die overwinning is dan ook zeker. De Heere wil je dan ook in zijn zegen brengen. Als ze Jericho niet namen, dan kwamen ze het land niet in. Dat was een absolute must. Het moest gebeuren. En je kunt Jericho ook niet overslaan. Ik probeerde om uit te leggen wat dat betekent. Als Achan toch iets van het verbannene neemt en bij zijn eigen gereedschap voegt, in zijn eigen tent brengt, dan gaat het niet goed. Daarna gaan ze naar Ai. En je voelt het aankomen. Probeer je die geschiedenissen op te halen. Wat zeggen ze dan? Ze hebben net Jericho overwonnen. Gigantische overwinning. En wat zeggen ze? Nou, Ai is maar een klein plaatsje. Dat kunnen wij met 35 ook wel even regelen. Maar let eens op de manier waarop ze dit zeggen. Dat 35 is van mij hoor, dat is onzin. Nee, maar met een kleine club van ons. Alsof zij bij Jericho iets gepresteerd hadden. Wat hadden ze dan gedaan bij Jericho? Niks. Hadden zij die muren omver geduwd? Wie had dat dan gedaan? En hoe halen ze het dan in hun hoofd? Nou ja, dat is maar een klein stadje. Dat kunnen wel een paar van ons even doen. Met andere woorden, ze hadden Jericho niet begrepen. Dat is ook wat er gebeurt, hè? Waarom kwam die hoogmoedige, eigenwijze gedachte boven? Omdat Achan dit bij zijn eigen gereedschap voegde. Die samenhang van dingen, die samenhang daar, is ook duidelijk. Dan trekken ze toch op nadat Achan inderdaad omgebracht is. Dat moet je radicaal doen. Dat stukje Achan in mij, dat moet gestenigd worden. Nu zeg ik het maar zo, weet je wel. Wij vinden het heel luguber en naar. Hoe moet zo'n man dan ineens zo'n oordeel over zich heen krijgen? Dat past niet meer in onze dagen. We hebben de doodstraf afgestraft. Nu, het gaat me niet om de doodstraf weer in te voeren. Maar het gaat me erom dat een stukje Achan in mij niet kan bestaan. Dat kan niet, dat moet weg. Radicaal weg. Er komt een moment dat het dal Achor, waar Achan gestenigd is, een deur van hoop gaat worden. Hosea, hoofdstuk 2. Maar goed, misschien gaat dat veel en veel te ver. Feit is dat deze dingen er liggen daar. Dan gaan ze Ai proberen in te nemen. Niet met een paar, want ze krijgen een tik op hun neus. Maar ook dan gaat het nog niet zonder slag of stoot. In elk geval is het zo dat in Ai zij zelf wel moeten strijden. En de enige tactiek die daar echt overwinning brengt, is de tactiek van Abraham. Dat is een hele merkwaardige samenhang. Ik weet niet of u weet dat Abraham ooit gewoond heeft met Ai tegen het oosten en Bethel tegen het westen. En dat hij daar een altaar had. Nou, dat is precies wat hier gebeurt. Precies wat hier gebeurt. De enige mogelijkheid is, als je aan de ene kant ziet van wat er met je leven is gebeurd. Dan zul je nou, puinhoop, puinzooi. En aan de andere kant, huis van God, huis van God. Dus aan de ene kant iets van jezelf en dat is alleen maar puin. En aan de andere kant, huis van God. Dat zit je tussenin, dat is de hinderlaag. Dat is inderdaad het geheime wapen. En zo hebben ze ook Ai veroverd. Nou, nu zul je zeggen, als we nu Jericho hebben en Ai hebben, dan is de rest is een zacht eitje. Dat is zomaar gepiept. Nou, dat viel tegen. Het eerste wat ze tegenkregen, dat was dat de Gibeonieten kwamen. Die hebben best begrepen van, dit loopt niet goed af met ons. Dus als Jericho overwonnen is en Ai is overwonnen, dan redden wij het ook niet. En van het verhaal van de Gibeonieten, dat weet u. Dat ze met droge kruimeltjes en met versleten kleren kwamen en ook nog zeiden dat ze van heel ver gekomen waren, dat ze het brood vers hadden meegenomen en dat ze dat het nu allemaal uitgedroogd was. Zo zijn ze gekomen en Jozua heeft niet de Heere gevraagd, stapte erin en at van die kruimeltjes. Nou, dat is eigenlijk stom, hè? Als je van de Heere kunt eten, dan ga je die droge kruimels van die vijanden eten. Maar goed, ik wil het alleen maar zo zeggen, omdat dit echt zo gebeurde. En op dat moment is daar iets binnengekomen waarvan ze later spijt hebben. Dat gaat met ons ook zo. Als we niet opletten, als we niet waakzaam blijven, dan komen er relaties, komen er verbintenissen, dan komen er afspraken waar je later spijt van hebt. In feite eet je dan droog brood, droge kruimels. In plaats van in de volle zegen van de Heere te staan, sta je dan die droge troep van een ander te eten. En het levert niks op en het is nog smakeloos ook. Gibeonieten. Dan die merkwaardige strijd waar de Gibeonieten dus eigenlijk de oorzaak van zijn. Zou de Heere ons dan in de steek laten? Als wij verkeerde dingen kiezen, als we verkeerde beslissingen nemen, laat de Heere ons dan los? Nee. Want die prachtige geschiedenis van zon staat stil in de dal van Ajalon, volgt hierop. Met andere woorden, de Heere laat je niet in de steek. Dus stel nu dat je bij jezelf geconstateerd hebt, ja, maar ik ben niet altijd voorzichtig geweest. Ik ben wel eens onvoorzichtig geweest. Ik heb wel eens dingen gewoon laten gebeuren terwijl ik had kunnen ingrijpen. Ik had er iets aan kunnen doen. Zou de Heere je dan loslaten? Nee. Dat doet hij niet. Want jouw God is jouw vader. De vorst van het Heren is de Heere Jezus. En hij wil zo graag dat jij geniet, dat jij leeft, dat jij bloeit, dat je tot grote groei komt in hem en in zijn werk. Daarna krijg je in het boek Jozua een enorme opsomming van de indeling van stam 1 krijgt dat stuk, stam 2 krijgt dat stuk. Dus dan gaan ze in het land elk een eigen plekje krijgen. Dat is bij ons ook zo. Daar is een heel stukje verschil in geloofsbeleving. Ik heb het niet over de een is dichter bij de Heere dan de ander. Laten we aannemen dat we allemaal heel dicht bij de Heere willen zijn. Maar dan wil de Heere toch bepaalde dingen in bepaalde levens anders neerzetten dan in het leven van anderen. Nou, dat houdt natuurlijk verband met wat je kunt. De een zal meer muzikaal gericht zijn, in liederen denken, of in gezangen denken, of in psalmen denken. De ander zal misschien bestuurlijk denken, orde, regel, afspraken, leiding geven. Weer een ander zal in woorden denken, in preken denken, maar ook in techniek denken of in gebouwen denken. Er is een groot verschil. En dat verschil zal er blijven. Er is een verschil in erfdeel. En het is niet zo dat je allemaal hetzelfde hebt. Dat is niet waar. Dat weten we al lang. Je kunt wel allemaal genieten van hem die ons dat erfdeel gegeven heeft. Maar het is wel verschillend. En de een zal heel anders blij zijn, wel blij zijn, dan de ander blij is. Maar de een is blij met zijn lied en de ander is blij met zijn computer. Even gewoon. Dat kan gewoon. En dat zal ook zo zijn. En ook wel zo blijven. Maar de Heere wil dat je geniet, dat je echt mateloos geniet van hem en dat je in die zegen van hem staat. De verdeling is dus een enorme opsomming en ik vind ook dat dat heel belangrijk is. In die verdeling blijkt ook hoe de vijand tekeer gaat. Elk stukje moest worden veroverd. En het Richterenboek, volgende keer, zal geven dat ze dat niet altijd gedaan hebben. En ook dan laat de Heere je niet in de steek. Dus bij voorbaat. Ik ga nog niet zeggen, ik heb daar een nederlaag geleden en daar ging het niet goed. En dus zal de Heere wel een soort nul op mij geplakt hebben, weet je wel. Ongeschikt voor elke dienst. Ja, dat komt uit militaire dienst. Ik ben in militaire dienst nog geweest vroeger. Vroeger moest dat. En als je dan een O had, nul had, nou dan was je ongeschikt voor elke vorm bijna. Maar dat is bij de Heere niet zo. Duidelijk niet zo. Hij schrijft je niet af. Hij wil, nog sterker gezegd, hij wil zo graag dat je echt geniet. Ik stel voor dat we nog een klein stukje lezen. Dat heb ik echt niet gedaan, bewust niet gedaan zo pas. Ik ga het nu niet zoeken hoor, maar iets uit Jozua 20. Jozua 20. Vers 1, de Heere sprak tot Jozua, spreekt tot de Israëlieten, wijst de vrijsteden aan waarover ik tot u gesproken heb door de dienst van Mozes, opdat een doodslager die iemand zonder opzet onvoorbedacht gedood heeft daarheen kan vluchten, zodat hij, zij u, tot een toevluchtsoord tegen de bloedwreker zijn. Als hij naar een van deze steden gevlucht is, zal hij bij de ingang van de stadspoort blijven staan, zijn zaak openlijk aan de oudsten van die stad meedelen, dan zullen zij hem tot zich in de stad nemen en hem een plaats aanwijzen en hij zal bij hen blijven wonen. Wanneer dan de bloedwreker hem vervolgt, zullen zij de doodslager niet aan hem uitleveren, omdat hij zijn naaste onvoorbedacht heeft gedood, zonder dat hij tevoren haat tegen hem koesterde. Hij zal dan in die stad blijven wonen, totdat hij voor de gemeente zal terechtstaan of tot de dood van de hoge priester die er in die dagen zal zijn. Dan zal de doodslager mogen teruggaan naar de stad en naar zijn huis, naar de stad waaruit hij gevlucht was. Nou, dan worden die steden genoemd. 3 aan de ene kant van de Jordaan en 3 aan de andere kant van de Jordaan. 6 vrijsteden. Alle 6 op de hoogte, op hoogten. Daar wil ik graag mee afsluiten vanavond. Omdat ik het zelf heel erg bijzonder vind. Stel nu eens dat je in die zegen van de Heere bent en je bent optimaal aan het genieten, ik zal het met een tekst noemen, van je eigen vijgenboom en van je eigen wijnstok. En dat is in de toekomst het geweldige wat gaat komen. Eigen vijgenboom, eigen wijnstok, volop genieten van de zegen van de Heere. Stel nu dat je dat doet en dan ben je net met een boom aan het hakken. Je hebt een stuk ijzer aan een steel en dat stuk ijzer vliegt van de steel af en dat raakt je buurman. Wilde jij je buurman nu raken? Nee, zeker niet om hem zo ver te krijgen dat hij zou sterven. Maar die buurman is gestorven. Onvoorbedacht. Natuurlijk wilde jij je buurman niet ombrengen. Het is al gebeurd. Op dat moment zit jij met de gebakken peren, dood door schuld. Zo heet dat vandaag. Ja, dan had je alleen maar een veroordeling boven je hoofd hangen. Dan zei de Heere, als je het onvoorbedacht gedaan hebt, mag je vluchten naar een van die vrijsteden. En dan moet je, als je daar aankomt, die zaak maar bekend maken aan de oudsten, aan de leiding van de stad. En die zullen je dan een plekje aanwijzen en daar mag je dan blijven wonen. Totdat helemaal helder is wat er is gebeurd. Of tot de dood van de hoge priester die er in die tijd zal zijn. Nu hoop ik dat ik het in korte trekken kan zeggen. Als de Heer Jezus aan het kruis van Golgotha hangt. En er is een joelende menigte om hem heen. Die zegt, kruisigen, kruisigen, weg met hem. We willen niet dat die koning over ons is. Wat zegt de Heer Jezus dan? Vader, vergeef het hen. Want ze weten niet wat ze doen. Hebben ze zich ooit gerealiseerd wat de Heer Jezus daar doet? Hij zet hun gedrag onder de noemer van Jozua 20. Onvoorbedacht. Ze weten niet wat ze doen. Dat is ook de moeite die ik heb met allerlei kreten die zeggen, ja, zijn bloed komen over ons en over onze kinderen. Hebben ze over zichzelf uitgeroepen. Zij zitten daarmee. Dat is hun eigen schuld. Dat is hun eigen pak. Hadden ze maar niet moeten roepen. Kan niet. Er is een vrijstad. Een zanger roept, ik kan de naam nooit onthouden, vluchten kan niet meer vandaag de dag, vluchten kan niet meer, ik zou niet weten waar naartoe. Ik zou niet weten waar naartoe, vluchten kan niet meer. Dat herhaalt maar. Maar de Heer zegt, ik heb wel een vluchtweg. Die vluchtweg hebben we al lang gevonden. Vlucht aan eeuwig sterven moet met uw zonde naar Jezus voet, lied 81 uit Johannes de Heer. Maar ook andere liederen. Maar het gaat me om een gelovige. Door omstandigheden kun je zo geraakt worden dat je niet meer geniet van je eigen erfdeel. Dat je weg moet. De Heer zei zelfs, kom, stap het land binnen, geniet, volop geniet, alsjeblieft. Sta in de volle vreugde, in de volle bloei van mijn zegen. En door een omstandigheid geniet je niet meer. En je kon er niet eens wat aan doen, het gebeurde je, het overkwam je. Einde verhaal, nee, zei de Heer, vlucht weg. En dan mag je blijven wonen. Totdat helder is wat er is gebeurd, of tot de dood van de hoge priester. Ik wil je gewoon dit zeggen, je mag opnieuw beginnen. Want onze hoge priester is gestorven. Hij heeft voor jou en voor mij dat werk tot het einde toe volbracht. Het is in orde. Er is zegen. Vlucht weg. Een vrijstad. De Heer zegt, hier is zegen. Je mag erin gaan staan. En als het je mislukt, dan geef ik je een vlucht weg. Dit is gaaf. Dit is genade van God. Dit is buitengewoon. Dat God zelf voor een vluchtweg zocht. En vluchtweg zocht om jou en mij in die zegen van hem te laten. Ik ga nog één stapje verder. Ik denk, broeder en zuster, dat de gemeente vandaag... Ik begrijp dat ik pijn veroorzaak misschien. Een vluchtweg moet zijn. En een vrijstad moet zijn. En als het dat niet is, is er iets niet goed met die gemeente. Nu mag u invullen of dat in uw situatie zo is of niet. Ik weet genoeg situaties waarin het helemaal niet meer zo is. Waar je niet veilig bent. Waar je zelfs je eigen zaak niet eens aan de oudste van die stad zou kunnen bekendmaken. Je durft het niet eens. Je durft je niet eens kwetsbaar op te stellen. En toch, de Heere wil niet alleen zeggen, dat is mijn zegen, maar zegt ook nog, ik geef je ook nog alle attributen om in die zegen te blijven. Aan het eind van dit bijzondere Bijbelboek zegt Jozua, ik en mijn huis, we zullen voor de Heere, wij kiezen voor de Heere, wij willen de Heere dienen. Nou, die tekst die hangt, ik weet niet hoe vaak, in de huizen gebrandschilderd of gewoon geschilderd, geborduurd, het op alle mogelijke manieren. En dat is ook zo. Dat is een prachtige tekst. Schitterende tekst, waar Jozua aan het eind van zijn leven zegt, moest luisteren, wat jullie doen, het is oké, maar wat mij betreft, wij blijven bij de Heere. Nou, dat zou je eigenlijk als een soort motto van je leven mee mogen nemen. Heere, we willen bij u blijven, we willen met u verder. Jozua, een heel bijzonder Bijbelboek. Een geweldig Bijbelboek. voor jou en voor mij. En ik vind het schitterend dat de naam Jozua hetzelfde is als de naam Yeshua. En u weet wat ik zeggen wil. Dat is de naam van onze Heer Jezus. Redding van de Heere. Zegen van God. Jozua bracht hen in die zegen en wilde hen daar ook optimaal laten genieten. Dat is de inhoud van het Bijbelboek Jozua. Dan heb u in één avond een soort sleutel om het hele boek te begrijpen. Niet dat je alle details dan al kunt plaatsen, maar wel dat je een overzicht hebt van dit Bijbelboek. Dat willen we eigenlijk proberen om in korte trekken toch een stukje bijbelschoolachtige les te geven. Het karakter van Genesis, Exodus, Leviticus, Deuteronomium, Jozua. En dan gaan we verder. Maar het is zo belangrijk dat het volk van God leert zien wat het bijzondere is, het kenmerkende is van de diverse Bijbelboeken. Daar begint de zegen en daar start ook de verdere studie. De Heere zegene u. Ik wil graag afsluiten met een dankgebed. Onze God, onze Vader, we danken u dat u ons hier zag in een andere locatie dan normaal. We hadden altijd dat die mooie zaal daar bij de Gereformeerde Kerk. Nu zitten we in de school. We hebben het ook goed gehad. Dat is een mooie ruimte, een hoge ruimte. We willen u danken dat er voldoende stoelen waren. We willen u danken voor elkaar. En we willen samen bidden of het onderwijs van vanavond onze harten gaat aanraken, gaat veranderen, gaat beroeren. En dat kunnen mensen zelf niet. Dat kan de Heilige Geest alleen maar gaan doen. En ik wil u daarom vragen of de Heilige Geest zo binnenkomt in ons en zo werkt in ons dat we gaan bedenken wie u bent en gaan zien wie u bent. En een diep verlangen krijgen om door de Heilige Geest geleid te worden in de volle zegen van uzelf. Vader, bij u is geen karigheid, bij u is niet een klein beetje zegen, bij u is volle zegen. En u wilt die volle zegen, die duidelijke hemelse rijkdommen aan ons schenken. O, zo willen we ons in uw handen leggen voor de tocht die we nog mogen maken, nog moeten maken. Wilt u ons veilig weer op onze plekken brengen. We willen u danken dat u ons nabij was en dat u ook in deze avond uw zegen gegeven hebt. We danken u voor de broeders en zusters die dit allemaal mogelijk maakten, die dit organiseerden. Zegen hen ook, wilt u ook hen bemoedigen. Maar wilt u ook ons met uw zegen omringen in de naam van de Heer Jezus. Amen.